Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Oostenrijk niet voor Verstappen, maar voor Leclerc. Ontploffingsgevaar bij Ferrari. Feest bij Haas en de misdragingen door het publiek in Oostenrijk. Dit is Pitstop, de Formule 1 podcast van AD Sportwereld, waarin we wekelijks de snelste sport ter wereld bespreken met onze watchers. Vandaag vanuit Oostenrijk met Marijn Abbehuis. Mijn naam is Etienne Verhoef. En Marijn, laten we even beginnen met Verstappen. Want het was een beetje een weekend met twee gezichten en daarmee ook een hoop onduidelijkheid, vond ik.
Ja, dat vind ik ook. Ik weet niet zo goed welke conclusie ik moet trekken op basis van wat we vandaag, dus de zondag, hebben gezien. Want,
maar daar zit jij voor nu, hè? De conclusie trekken. Ja,
daar ben ik me wel van bewust. Maar toch, weet je, dit zat er echt niet aan te komen. Tuurlijk was het zaterdagavond na de sprintrace was het al wel een beetje van, nou, het kan nog wel spannend gaan worden. En het verschil is echt niet zo groot tussen Ferrari en Red Bull. En dan ging het om de snelheid in het voordeel van de Red Bull. Maar het verschil was vandaag eigenlijk wel groot. Alleen dan in het voordeel van de Ferrari. Dus ja, dit zagen we echt niet aankomen.
Nee, nou, het grappige is, ik heb even een quote van Verstappen erbij gepakt na afloop van de race bij Formule 1 TV. Toen kreeg hij natuurlijk ook een microfoon onder zijn snuffert, zoals vaker. En toen gaf hij toe aan de ene kant blij te zijn met het resultaat, maar hij had ook wat kanttekeningen. Luister even mee.
It's better than I expected at one point during the race, but of course, after Carlos encountered his issues, we had another shot at it. But I think overall, we were just lacking a bit of pace throughout the race, and we were just struggling on the time management, which is a bit confusing at the moment, which we need to understand a bit better, because normally we are quite okay on that.
Normaal is het bandenmanagement bij Red Bull altijd heel goed in orde. En dit is een beetje het probleem wat de Red Bull nou nooit had en wat ze nu ineens wel weer hebben.
Klopt, al hadden ze het aan het begin van het seizoen ook wel. Hè? Ze hadden het in Australië, hadden ze dit ook. Dus ik heb er net nog even over na zitten. Ik had er genoeg tijd voor, want ik stond natuurlijk weer gigantisch in de file terug naar mijn hotel vanaf het circuit. Dit is dus blijkbaar gewoon per circuit anders.
Maar dit was altijd wat Mercedes had. Als ze op deze hoogte reden, hadden ze problemen met de banden. En daardoor kon Red Bull altijd winnen. Ja. En nu heeft Red Bull kennelijk de snelste auto. En hebben zij dus problemen met die banden, toch?
Ja, maar die conclusie hebben we toch af en toe al wel getrokken dit jaar. Dat eigenlijk de Red Bull van dit jaar de Mercedes van vorig jaar was.
Ja, precies. En Ferrari is dan een beetje de Red Bull van... Die zit er een beetje tussenin of zo eigenlijk.
Ja, dat denk ik. Maar ja, nou, die kwamen er goed uit gewoon dit weekend. Ja, het is echt wel ook wel met een groot verschil. Want Leclerc heeft Verstappen gewoon 3 keer ingehaald op de baan vandaag. Ja. Dat doe je niet zomaar, hoor.
Zeker niet op dit baantje. Nou heb je natuurlijk wel 3 DRS-zones, hè? Dus dat scheelt natuurlijk wel, hè?
Dat scheelt wel, ja. Dat scheelt wel.
Want er waren wel superveel inhaalacties deze race. Maar dan nog, ik denk dat Verstappen er ook een beetje vertwijfeld is, toch, nu?
Ja, hij zei dat hij niet wist waar het vandaan kwam en dat ze het moeten analyseren. Ik denk dat hij er niet blij mee is. Nou ja, ik ga ervan uit dat hij er niet blij mee is. Ik denk dat hij ook wel zich een beetje zorgen maakt. Ook al heeft hij wel al heel snel gezegd van, weet je, dit was een off day voor ons. En toch hebben we de schade weer heel erg kunnen beperken. Dat is natuurlijk wel zo. En ja, ik bedoel, het blijft sport, ondanks dat het natuurlijk een mechanische sport is en dat we denken dat heel veel dingen altijd maar te verklaren zijn, is er toch ook wel gewoon nog steeds een variabele. En ja, kan het gewoon zijn dat het een keertje een dagje niet zo goed in orde is.
Nee, maar het verbaast ook dan weer, omdat hij op vrijdag de kwalificatie wint, dat hij op zaterdag de sprintrace wint. Toen zei Leclerc natuurlijk al een beetje, we kunnen hem hebben. Die voelde het dan een beetje aankomen na een rondje of 20 dat hij hem kon inhalen, misschien wel als de race iets langer had geduurd.
Ja, maar toen keek ik weer naar de tempo's tijdens de trainingen. Op vergelijkbare bandencondities. En eigenlijk op elk vlak was de Red Bull was Verstappen gewoon duidelijk sneller dan Leclerc. Dus ik dacht zaterdagavond echt van ja, dit is hoopvol gespeculeer van Leclerc. En dit is Verstappen die niet te hoog van de toren wil blazen. Maar het feit dat zij dichterbij kwamen en zo natuurlijk ook omdat Verstappen geen risico meer nam, omdat hij wist dat die sprintrace al binnen was en het maar de sprintrace was. Dus nee, ik, Ik had, mijn conclusie was na de zaterdagavond van ja, ze kunnen zeggen wat ze willen, maar Verstappen wint morgen met twee vingers in de neus. En Leclerc won vandaag met twee vingers in de neus.
Ja, die was dolgelukkig.
I'm very happy, obviously. It's been five races that I keep coming to the track, I keep smiling and you keep being optimistic. But obviously it's been very, very difficult on the other hand to just have races after races, some disappointments, no? So to finally show our pace, to finally win another race is feeling particularly good.
Dit laat ook wel zien hoe mentaal zwaar zo'n sport moet zijn. Want je moet langs al die camera's elke keer met een glimlach. Nee, het gaat allemaal goed komen, niks aan de hand. Weet je, dat is een beetje, dat er toch een beetje in zit, toch?
Ja, ja, ja. Die gasten, die moeten alles de hele tijd uitleggen. En die zitten daar natuurlijk helemaal niet op te wachten. En ja, hij heeft echt we hebben het er eerder over gehad. Hij heeft natuurlijk gewoon echt een slechte periode achter de rug. Met zichzelf, met zijn team. Uitvalbeurten, betrouwbaarheidsproblemen.
Nou, die heeft Ferrari nu opgelost, hè, na dit weekend.
Ongelooflijk, ja. Ongelooflijk. Ja. Ja.
En voor hem, voor Leclerc was het opgelost, want die kon de race gewoon uit. Alhoewel, die had ook wel problemen natuurlijk met het gaspedaal.
Ja. Die had het zweet op zijn rug staan, want er was van alles met zijn gaspedaal aan de hand. En weet ik veel wat er allemaal mis was.
Hij kon daardoor niet terugschakelen en allemaal gedoe. Ja.
Doorgeklaagd aan het einde van die race.
Ja. Maar dan wel 3 seconden voorsprong houden op Verstappen, dat vind ik ook wel weer knap.
Ja, dit is precies zo'n race die je in die Netflix-serie gaat zien volgend jaar. Die ze heel erg spannend maken tot het einde. Omdat, hij ligt op kop en hij heeft problemen en gaat hij het wel houden? En dat als je de achtergrond weet, dat je weet dat het verschil heel de tijd 3 seconden is gebleven. Maar goed, voor de Netflix-kijker wordt dit een hele leuke aflevering.
Ja, een hele spannende. Maar goed, dan nog, want het is een hele spannende aflevering. En Verstappen, de schade, wat je al zei, blijft beperkt. Leclerc loopt iets in, maar goed, de voorsprong is toch nog groot genoeg. Maar moet Red Bull zich nu toch een beetje zorgen gaan maken? Kijk, dat Mercedes er niet aankomt, dat was ook deze keer wel weer duidelijk. Hè? De hoop van de Britten op Silverstone is een beetje de grond ingeboord. Het gaat tussen Ferrari en Red Bull dit jaar. Het gaat tussen Verstappen en Leclerc.
Ja.
Maar?
Ferrari kan Red Bull bijhouden. Mm-hmm. En ja, dan kan het gebeuren dat ze af en toe winnen. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat dit een opmaat is voor een periode waarin Ferrari Red Bull structureel gaat verslaan. Want we hebben vandaag weer veel problemen gezien bij Ferrari. We hebben Ferrari het hele weekend, nou niet het hele weekend, maar het eerste gedeelte van het weekend gewoon echt significant minder zien presteren dan Red Bull. En dat is natuurlijk al weken het geval, dus ja, ik ga met Max mee en vermoed dat dit een off day was van Red Bull. En dat het volgende keer zomaar weer omgedraaid kan zijn.
Je weet wat ik met dit soort podcasts doe, hè? Ik sla dit soort uitspraken op. En heel ergens goed, in de komende weken, als het dan sla ik hiermee om de oren, hè? Als ineens dat gat gedicht is, dat weet je, hè?
Ja, dat is heel goed. Dat is heel goed.
Maar goed, zouden ze bij, want Leclerc ziet natuurlijk ook Sainz uitvallen en die ziet hem ook ineens rechtdoor schieten en die ziet ook die hoort ook op de boordradio, hè? Safety car situation is. Dan ga je toch ook twijfelen aan die auto weer, hè, denk ik.
Ja, ja, nou, daar hebben ze natuurlijk alle reden voor om daar aan te twijfelen. Ik bedoel, Sainz die probeert Verstappen in te halen en halverwege zijn inhaalactie voelt hij dat zijn motor dat hij zijn motor opgeblazen heeft. En die vat vlam. En ja, dat ziet natuurlijk alles behalve goed en betrouwbaar uit. En ja, dat lossen ze op de een of andere manier maar niet op. We hebben het heel erg vroeg in dit seizoen gehad over de betrouwbaarheid van de Italiaanse auto. Nou ja, intussen is mijn Fiat uit 1987 weer door de APK-keuring heen gekomen. Dus het kan wel.
Ja.
Maar sinds tussen 1987 en nu is er toch ergens wat misgegaan. Want hij is echt niet betrouwbaar nog steeds, die Ferrari.
Maar je gaat volgens mij Hongarije met jouw busje toch aanrijden, zei je pas.
Ja, ja,
misschien kan het zijn dat Binotto naar je toe komt en zegt, kunnen we die motor van jou erin krijgen? Want dat is misschien wat veiliger dan die van Sainz ondertussen.
Ja, dat mag, maar ik wil hem niet ruilen voor een Ferrari-motor.
Ja, het is een beetje, dat is ook alweer typisch. Toen Verstappen met die Renault-motoren zat bij Red Bull, was dit ook steeds aan de hand, toch? Dat die auto niet betrouwbaar was, dat ze steeds uitvielen. En dat gebeurt nu bij Ferrari ook.
Ja, ja, ja. En op de een of andere manier heb je toch nog steeds altijd, als je het woord Ferrari-motor hoort, dan ga je ervan uit dat zal wel goed zijn.
Ja.
Dat zal wel betrouwbaar zijn, dat zal wel snel zijn. Dat is kwaliteit. Maar valt toch een beetje tegen.
Nou ja, om het bruggetje maar te maken. Want bij het team van Gene Haas ging het uitstekend. Ik bedoel, er werd de afgelopen jaren in Drive to Survive lachen gedaan over, en ook hier over Haas. En de coureurs die ze hadden met onder andere Nikita Mazepin. Maar, ondanks dat ze geen updates uitvoeren, ook niet op Silverstone, keurig in de punten rijden, gewoon meedoen, strijden met Lewis Hamilton op zaterdag in de sprintrace.
Ja.
Ze staat ook niet meer onderaan in het puntenklassement van de coureurs, van de teams.
Ja, ze kunnen die gevechten op de baan heel goed aan. Dat is, dat hoor je dan, dat daar die Ferrari motor zo heel goed in is. Heel snel weglopen heel de tijd bij het uitkomen van een bocht. Ja, dat zie je bij die Haas-coureurs, zie je dat echt supergoed. En dat is natuurlijk echt leuk, want ze zitten elke keer volle bak in dat middenveld. Ze zijn voortdurend zijn ze in gevecht met anderen. Hamilton had het er knap lastig mee tijdens de sprintrace.
En dat vond ik wel, en ik weet niet of dat nou ligt aan die nieuwe wagen, hoe die dan gestroomlijnd is en hoe dicht ze kunnen volgen. Maar je zag knetterveel gevechten, vooral op de zondag in de race. Met coureurs die met elkaar, met groepen van 4, 5, dat ze aanhaakten bij elkaar. Dat was wel echt heel gaaf om te zien op zo'n baan.
Ja, eigenlijk jammer dat Max Verstappen niet in het middenveld uitkomt. Hè? Dan was het helemaal mooi geweest.
Ja, nee, maar dat is wel het gaafste om te zien, toch? Ja,
ja, tuurlijk. Dat is het ook. Dat is echt fantastisch. Als je dan ziet dat Alonso op de een of andere manier dan toch nog 10e eindigt. Omdat het allemaal zo dicht bij elkaar zit. Op een gegeven moment dacht je, toen Bottas en Albon met elkaar in gevecht waren om dat laatste punt, dat daarmee gestreden was toen Bottas Albon voorbij ging. En nou, uiteindelijk komt Alonso daar dan terecht. Ja, dat is echt wel mooi. Daarachter is het echt stuivertje wisselen. En zijn er echt heel veel teams en heel veel coureurs in staat om leuke dingen te laten zien.
Ja, toch was Alonso bij de NOS al kritisch, hè, in het interview dat hij dit weekend gaf. Dat hij zei, ja, het moet spannender worden, die sport. Maar ja, hoe dan?
Ja, nou ja, de budgetcap is alweer een beetje verhoogd door de inflatie. Dus ja. daar zijn ze weer een beetje gezwicht voor de stem van de rijke teams, zeg maar. Dat was natuurlijk iets wat daaraan bij moest dragen. De nieuwe auto's moeten daaraan bijdragen. Nou, dat zien we wel, hè, want die gevechten op de baan, die zijn er gewoon voortdurend.
Alleen niet vooraan, het is in middenveld.
Ja, maar ja, toch ook. Hè. Leclerc heeft Verstappen 3 keer ingehaald vandaag. En Sainz had zichzelf ook 2 kansen gegeven om Verstappen in te halen. Dus dat zie je toch ook wel veel meer dan de afgelopen jaren. En stel nou dat die Mercedes ook wat beter wordt. Dat zou zomaar kunnen. Hè. Kijk, bij Mercedes hebben ze dingen niet goed gedaan afgelopen winter. Maar het had echt wel gekund dat je een heel, heel, heel interessant gevecht had tussen 3 teams. Dus ik denk wel dat dat al wat beter aan het worden is. Maar ja, tegelijkertijd is de Tour de France nou zo spannend.
Die is al klaar, toch? De Tour de France? Die is al gereden, toch? Ja.
Daarom. En is de Eredivisie nou zo spannend? Als Ajax 33 miljoen kan betalen voor Steven Bergwijn. Dus Real Madrid wint ook voor de 14e keer de Champions League.
Het is natuurlijk wel van alle, je hebt natuurlijk van alle jaren dat er steeds 1 team is dat heel dominant is, dat heel goed is. Dat is de afgelopen jaren Mercedes geweest, maar dat was vroeger natuurlijk Williams bij wijze van spreken. Ja. Of Benetton.
Ja, McLaren.
Ja.
En nu Red Bull, en daarvoor heb je Red Bull gehad en Ferrari. Dus ja, op zich is het toch niet zo gek veel anders dan andere sporten. Behalve dan het feit dat FCM en nooit een keer van Ajax kan winnen in de Formule 1. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dat een Williams in zo'n seizoen in 1 keer een Grand Prix wint. Het is al heel uitzonderlijk dat vorig jaar Ocon een Grand Prix gewonnen heeft. Dan moeten er al hele gekke dingen gebeuren.
Of Gasly toen inderdaad. Ja, dat zijn de uitzonderingen eigenlijk die de regel bevestigen als alles misgaat eromheen eigenlijk.
Ja, precies. Ja.
Dan moeten we het toch even over het bredere verhaal hebben van dit weekend, wat er toch een beetje overheen kwam. Jij bent op die Oranje Camping geweest. 60.000 Nederlanders die daardoor bij zo'n Grand Prix weekend zijn in Oostenrijk. De Oranje Zee. Van tevoren heeft iedereen het erover. De beelden zie je staan, mensen in de file daar naartoe. Maar er is toch een wanklank nu aan het ontstaan. Dat heeft aan de ene kant te maken met het boegeroep naar Lewis Hamilton. Of het gejuich toen Hamilton op vrijdag crashte. Ja. En daarna kwam natuurlijk het verhaal over de betastingen, de aanranden, de aangifte van verkrachting en hoe met vrouwen wordt omgegaan.
Ja, vrouwen, homo's. Tenminste, er waren klachten over homofoob, vrouwenvriendelijk en racistisch gedrag. Stuitend.
Ik moet zeggen, ik las het verhaal van Sander bij ons op de website ook. Die had daar een verhaal over gemaakt, over mensen gesproken die daar zaten. Dan denk je, ja. In deze tijd nog, echt waar?
Ja, nee, ik had Sander vanochtend uitgebreid aan de telefoon erover. Voordat hij ermee aan de slag ging of op het moment dat hij ermee aan de slag ging. Het is een beetje gek, hè? Want je zegt, ik ben daar geweest. Op zich was het echt een leuke sfeer het hele weekend. Het is natuurlijk heel bijzonder om te zien dat je hier 1200 kilometer van Amsterdam vandaan bent. En heel Nederland hier is. Ja. Hier naartoe is komen rijden en zichzelf daar heeft neergezet. Er wordt natuurlijk heel veel gefaciliteerd. Er zijn allerlei feesten. Het gaat tot 's avonds laat door. Ik ben er gisteravond ben ik er geweest. Er waren ook wat bekenden van mij. En dan het is niet zo dat ik iets heb gemerkt of heb geproefd over een vijandige sfeer of over onacceptabele dingen die gebeurden. Maar je kunt het je op de een of andere manier wel echt goed voorstellen. Want er zijn alleen maar mannen eigenlijk, over het algemeen mannen. Mannen die te veel drinken, mannen die heel erg euforisch zijn. Die moeite hebben zich te gedragen, die overal inklimmen, overal opklimmen. Dingen willen vernielen in hun dronkenschap. Dus je kunt het je echt heel goed voorstellen dat dit soort dingen wel gebeuren of zo. Je voelt het op de een of andere manier aan, zonder dat ik daar echt concrete voorbeelden van kan geven.
Ja, Sander van Mersbergen schreef er ook over. Maar het is niet alleen natuurlijk op die camping, het is ook op het circuit. Want daar ging natuurlijk bij de FIA vooral om. Wat op die camping gebeurt is eigenlijk niet hun verantwoordelijkheid, zeggen ze dan. Nee. En dat begrijp ik ook nog wel.
Ja.
Maar het gaat om het circuit, wat daar wordt gezegd tegen de ijsdames, et cetera. En wat daar dan gebeurt.
Max zei er zelf over, het zal ook te maken hebben met drank. Hij zei ook, mens zal begrijpen dat hij zich normaal moet gedragen. Maar ja, dat vinden we allemaal. Ja, we kunnen alleen maar zeggen dat het echt, echt bizar is en heel erg treurig.
Ja, maar is het een tendens die gaande is? Of is het aangezet door het verhaal Lewis Hamilton, Max Verstappen, dat daar meer rivaliteit is, dat mensen zich... Ik weet niet, je bent op andere races ook geweest.
Ja, daarom. Dus als het een tendens is, was ik van plan te zeggen, dan is dat een tendens in Nederland, moet ik denk ik heel pijnlijk constateren. Want op andere circuits heb ik dit echt niet meegemaakt. En ook veel vriendschappelijkere sfeer in Australië en in Montreal. Mensen die echt... vrij neutraal het circus komen bekijken. Allemaal een ander petje dragen. Allemaal enthousiast zijn voor iedereen. Maar dit is anders.
Ja. Aan de ene kant zijn er dan mensen die zeggen, ja, maar het is een groep van 50. Dat is een beetje de voetbaldiscussie. Hè? Het is een groep van 50 die het verziekt voor het grote gedeelte. Ook bij ADO Den Haag waren er maar 20 die het veld opstormden richting de Excelsior-hooligans. En de rest was echt nog best aardig. Daar kon je nog best een kop koffie mee drinken. Bij wijze van spreken, even gechargeerd gezegd.
Ja. Maar daar gaan we maar vanuit, hè, dat zo is.
Nou, dat vraag ik me dus ook af. Is dat zo, weet je wel? Ik bedoel, ja.
Ja, het is echt niet zo dat al die 50.000 Nederlanders die hier dit weekend waren, dat die allemaal racistische opmerkingen hebben gemaakt en allemaal vrouwenvriendelijk gedrag hebben vertoond. Want anders had ik daar ook wel wat van gezien of gehoord.
Nee, maar dat liedje wat ik dan las, dat er een vrouw voorbij komt en het liedje komt dan voorbij, daar moet een piemel in. Dat zingt niet één iemand, dat zingt een tribune.
Ja. Dat heb ik ook begrepen, ja.
Ja, dat gebeurt. Dus daar zitten niet 20 mensen of 30 mensen.
Nee, dat klopt. En dat betekent dus ook op het moment dat je het zelf misschien een tikkeltje gênant vindt. En dat gebeurt om je heen, dat je dan je dus wel opgeschreven voelt om daaraan mee te gaan.
Ja.
En dat is natuurlijk wel... Weet je, er is dus blijkbaar niemand, en dat zie je in de voetbalstadions ook. Er is dus blijkbaar niemand die denkt, op het moment dat hij twijfelt of iets wel of niet door de beugel kan, dat hij denkt... 1, ik doe hier niet aan mee. En 2, ik zeg er wat van.
Ja. Ja.
En dat is ook een onderwerp wat heel gevoelig is. Wat je eigenlijk nooit kunt aanstippen als je met dat soort mensen in discussie gaat. Ook als je met voetbalsupporters praat over van joh, wat is er nou weer aan de hand en hoe los je dit nou op? Die zeggen allemaal, ja, sociale controle, dat tegen elkaar zeggen. Ja, dan krijg je een beuk op je neus en dat doen we niet. En we gaan elkaar niet... elkaar als medesupporters gaan we elkaar niet corrigeren op ons gedrag. Nee, dat kan echt niet. Maar ja, waarom kan dat niet?
Nee.
Ik bedoel, nu komen we met z'n allen, alle Nederlandse Formule 1 fans, al die mensen die een onwijs leuk weekend hebben gehad, die komen met z'n allen in een kwaad daglicht. Al die mannen die een weekendje weg mochten van hun vrouwen.
Die mogen niet meer hoor.
Nee, maar die komen terug en die krijgen meteen de vraag, En heb je je weer lekker misdragen dit weekend? Terwijl zij misschien het keurig netjes bij 4-5 biertjes per dag hebben gelaten. En het met hun vrienden onwijs gezellig hebben gehad en normaal hebben gedaan. Maar die horen daar toch ook bij.
Maar we hebben ook niet ingegrepen. Dat is ook een beetje waar we net...
Dat is zo.
De andere kant is dan ook, want dan gaat er ook een discussie en die staat hier los van. Die gaat dan over het boelroepen van het publiek. Hè? Want de Formule 1 wil graag een sport zijn voor iedereen. En het hoort er niet bij dat je mensen uitjouwt. Dat is natuurlijk gebeurd met Hamilton vorig jaar in Zandvoort. Het is dit jaar gebeurd met Verstappen op Silverstone. Toen was dit weekend Hamilton na die crash was boos. Dat mensen gingen juichen dat hij gecrashed was. Want het had wat ernstigs kunnen gebeuren. En toen moest ik zeggen, toen zag ik Olaf Mol twitteren, heeft hij een beetje boter op zo? Want wie stond er nou vorig jaar met een Britse vlag juichend bovenop zijn auto, terwijl die vlak daarvoor, aan het begin van de race, zijn collega met weet ik hoeveel kilometer per uur de bandenstapel in heeft gejaagd? Dit is ook een beetje discussie met twee. Het is natuurlijk,
Oké, ik hou er niet zo heel erg van om te zeggen van oké, je hebt daar ooit een keer niet helemaal juist gereageerd. Dus dan mag je er nu ook niets van zeggen als er ergens anders iets gebeurt. Ik vind het volkomen terecht dat hij zich uitspreekt over het feit dat er keihard wordt gejuicht als hij met 100, 200 kilometer per uur een bandenstapel in belandt. Ik vind dat echt niet kunnen. Ik vind het stuitend onsportief. Ik vind het ook onsmakelijk. En echt een beetje mensonterend zelfs wel. Om op die manier te reageren als iemand een ongeluk krijgt. Want daar hebben we
je hebt het over een ongeluk. Ja, dus op de snelweg doe je het ook niet. Dat je zo zegt, wat lachen joh. Dat je in de vangrail staat gevouwen.
Nee, precies. Dus dat is één. En twee, Lewis Hamilton heeft toen de tijd aangegeven. Dat hij op het moment dat hij op die auto stond met zijn vlag er oprecht niet van bewust was dat Verstappen naar het ziekenhuis was gebracht en dat hij hem had zien rondlopen. Dus ervan uitging dat het goed met hem ging. En nou goed, we hebben het er eerder over gehad. Waar hij wel natuurlijk boter over op zijn hoofd heeft, is het feit dat hij de schuld nog steeds niet bij zichzelf legt bij dat ongeluk. Dus dat is gewoon wel echt een andere casus. En ik denk dat als ik denk dat Hamilton ook niet meteen na het ongeluk heeft zitten juichen om het feit dat Dat hij Verstappen toen de banden stapte.
Hij zat niet zo in de auto, nee, dat klopt.
Nee. Dus ik vind het volkomen terecht dat hij zich hierover uitspreekt.
Het hoort niet bij de sport eigenlijk, dat is het een beetje, toch?
Het hoort niet bij sport aan zich. Ik vind het al vreselijk als er tijdens een tenniswedstrijd supporters van de ene speler juichen als de ander een dubbele fout slaat. Weet je, dat is ook al zoiets dat je denkt,
Maar mensen zijn fan van iemand, die willen dat graag laten zien.
Ja. Dat klopt, maar je kunt wel respect tonen voor de tegenstander. En je hebt ook mooie en competitieve tegenstanders nodig om te kunnen genieten van je eigen idolen. En laten we Lewis Hamilton, als het daarom gaat, gewoon alsjeblieft in zijn waarde laten. Want dat is echt gewoon een icoon. Hoeveel hekel je ook aan hem kan hebben, omdat het de grootste rivaal van Verstappen is geweest de afgelopen jaren. Die verdient wel wat meer respect dan dit.
Zonder rivaliteit heb je ook geen mooie sport, toch?
Zo is dat.
Het zou toch wat zijn als we steeds over Federer en Nadal gaan roepen dat we de een en de ander... Dat hoort er ook een beetje bij, toch? Concurrentie.
Tuurlijk. Ja.
Hebben we zo'n moraal afgesloten? Hebben we een goed moraal einde van deze podcast of niet?
Ik denk het wel. Ja.
Ik hoop dat het... want we hebben nu een beetje rust en dan is Frankrijk, hè?
Ja, daar gaat Arjan heen.
Ja, daar is hij ook heel blij mee naar het circuit. Nou is hij al blij dat de weg naar het circuit is aangepast. Dat hij wat makkelijker kan rijden.
Ja.
De vraag is of dit ook de laatste in Frankrijk is. Hè? Daar wordt natuurlijk over gesproken.
Ja, ik ga er wel vanuit. Ik ga er in ieder geval vanuit dat dit de laatste in Frankrijk is. Als het gaat om een vaste plek voor elk jaar. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen met al die Europese circuits. Want ja, je hoort natuurlijk een hoop gasten het hebben over dat die Duitse circuits of in ieder geval Hockenheim terug moet komen. En dat Spa moet blijven. En de Fransen willen dat Frankrijk blijft. En ja, eigenlijk wel iedereen dat Monaco blijft.
En ze willen eigenlijk maar 8 van de 223 moeten Europese races worden. Hè? Dat is een beetje het idee, hoor je steeds terug.
Ja, dus daar zal dan misschien iets van een roulatiesysteem moeten komen waar dan Paul Ricard in zit en Spa en
dus je wisselplek, dat je zo één keer per 3 jaar kom je erop terug ongeveer.
Nou, zou op zich wel leuk zijn, een beetje variatie, want Melbourne ligt alvast tot en met 2035 of zo. Dat geldt ook voor Bahrein en dat geldt voor
Saudi-Arabië.
Ja, precies, voor zoveel races. Dus Ja, wel leuk. Beetje roulatie.
Ja, maar goed. In ieder geval naar Frankrijk over 2 weken. Volgende week zondag zijn we er gewoon weer met een nieuwe podcast. Blikken we nog even terug op wat er allemaal deze week nog gaat gebeuren. Er zal vast nog genoeg besproken worden. Ja. Marijn, goede reis terug.
Dankjewel.
En tot de volgende.
Yes.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!